Fijn dat u er bent. En sommigen die zijn misschien na langere tijd weer eens in de dienst. En ook fijn voor degenen die deze dienst ook meekijken. Bedankt ook voor de liederen die we met elkaar gezongen hebben. Dat laatste lied Adonai, dat sluit natuurlijk prachtig aan bij dat loflied op Christus wat we straks gaan lezen uit Filippenzen 2. Voor degenen die mij niet kennen, mijn naam is Laurens Heijboer. Het is een tijdje geleden dat ik u in de midden geweest ben. Sommigen die vroegen zich vanmorgen af of ik mijn haar geverfd had, maar dat is niet zo. Dat heb je dan, hè? Ja. Maar ik weet het zelf ook niet precies wanneer ik hier voor het laatst was. Ik weet wel dat toen Bert Boer hier kwam, dat ik toen niet meer geweest ben. Maar ik geef niet de schuld aan Bert, hè? Voor alle duidelijkheid. Nee hoor, want het is mede door Bert en Karen, denk ik, dat ik hier deze morgen mag staan om de dienst in te vullen. En daar ben ik heel blij mee. De laatste keer dat ik hier was, was ik nog oudste in de Vrije Baptistengemeente in Papendrecht. En ook kerkelijk werken daar. En ik ben 2,5 jaar geleden ben ik begonnen als voorganger in de Vrije Evangelische Gemeente in Hilversum. Dat scheelt ongeveer een uur rijden naar Emmeloord. Dus ik ben daar wel blij mee. Maar behalve dat is het natuurlijk ook een vreemde tijd om voorganger te worden. Ik had het er vanmorgen met diverse mensen over. Ik heb een halfjaartje ongeveer de gemeente kunnen dienen en toen brak corona uit. Met alle perikelen van dien. U begrijpt dat wel. Dus dat zorgde voor de nodige uitdagingen. Ik ben begonnen met afgelopen najaar met een bijbelstudieserie over het boek De Filippenzen. Voor de bijbelstudiekringen. En ik dacht, ik moet gewoon eens een mooi, blij boek uitzoeken. Nou ja, Filippenzen is echt zo'n boek. We zitten in zo'n nare tijd. Ik denk, ik ga iets nemen waar iedereen weer vrolijk van wordt. En Filippenzen 4, vers 4 staat bijvoorbeeld, wees altijd blij, verheug je in de Heer. Ik zeg het nogmaals, wees blij. Dus ik dacht, nou, dan gaan we daarmee starten. Ik geloof dat we 2-3 bijbelstudies gedaan hebben en toen kwam er weer een lockdown en toen was het weer over. Ik heb een aantal dingen online gezet, dus de studies die gaan in onze gemeente nog door. Maar toen ik de Filippenzenbrief las, toen kwam ik erachter dat we deels in dezelfde situatie zitten als de gemeente van Filippi. Er is een bepaalde overeenkomst. Namelijk deze. Paulus is wel heel vrolijk en blij in die brief. Maar hij doet dat niet voor niks. Hij wil ze aansporen om de vreugde in Jezus te beleven. Om die levend te houden. Omdat ze in de gemeente van Filippi te maken krijgen met verdrukking. Ze krijgen te maken met moeilijke omstandigheden. En daarom roept hij zo op tot blijheid en ook tot eensgezindheid. Over die tegenstand lezen we in Filippenzen 1, vers 28 en 29. Dat is nog voorafgaand aan het gedeelte wat we straks met elkaar gaan lezen. Maar er staat in vers 27 dat hij ze oproept om eensgezind te zijn. Vers 28 heeft hij het over en dat u zich in geen enkel opzicht schrik laat aanjagen door de tegenstander. En in vers 29 heeft hij het over lijden in de zaak van Christus. Dus lijden om Christus wil. Nou, daar ging het vanmorgen al eventjes over wat betreft de vervolgde kerk. En daar kregen de Filippenzen ook mee te maken. En dan roept hij in deze brief, in de Filippenzenbrief, roept hij de gemeente meerdere keren op om eensgezind te zijn. Waarom doet hij dat? En ik heb er uiteraard ook wat commentaren op nageslagen. Maar ik kwam er gaandeweg toen ik die brief grondig doorlas. Dacht ik van, het is de druk van buiten die ervoor zorgt dat er van binnen verdeeldheid komt. Druk van buiten zorgt voor verdeeldheid binnen de gemeente. En daar zag ik een link met de coronatijd waar wij als christelijke gemeentes de afgelopen 2 jaar doorheen zijn gegaan. Want de polarisatie die in de samenleving gaande was, ik hoop dat dat weer weg ebt met het feit dat ook corona misschien weer weg ebt. Maar diezelfde polarisatie die zag ik in ieder geval deels ook in de christelijke gemeente. Ik weet niet hoe het hier in Emmeloord gegaan is. Ik heb geen inside information. Maar in diverse gemeentes waar ik kwam of kom, daar merkte ik wel dat juist die druk van buiten, van maatregelen die je als kerk worden opgelegd, dat dat ook binnen de gemeente voor verschillende kampen kan zorgen. De een zegt, je moet erin meegaan. De ander die zegt, je moet hier juist tegen weren. Druk van buiten zorgt voor verdeeldheid binnen de gemeente. Je ziet dat bij de Filippenzen heel duidelijk. Aan het eind van het boek staat er bijvoorbeeld in hoofdstuk 4 vers 2. Zijn er twee vrouwen die met elkaar ruzie hebben. Twee belangrijke medewerkers van Paulus. Filippenzen 4 vers 2. Ik roep Euodia en ik roep Syntyche ertoe op om eensgezind te zijn in de Heer. Dus heel concreet hadden de Filippenzen ook met die verdeeldheid binnen de gemeente te maken. En wat is dan Paulus' oplossing? Wat is dan de sleutel? Wat is Paulus' remedie tegen deze verdeeldheid? Hij zegt, je moet samen eensgezind strijden. Hij zegt dat in hoofdstuk 1 vers 27. Dat u vaststaat in één geest en dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in het evangelie. Ze moeten samen eensgezind strijden. Nou, dat klinkt wel activistisch, hè? Je moet strijden. En een gedeelte van de gemeente die heeft misschien gezegd van, nou, dat gaan we doen. We moeten strijden. Maar waartegen moeten ze dan strijden? Niet tegen elkaar. Ze moeten elkaar niet de tent uitvechten door die verdeeldheid die er is. Ze moeten ook niet strijden tegen die tegenstander. Want dat lees je in het hele gedeelte niet, dat ze tegen iemand moeten gaan vechten. Nee, ze moeten strijden door vast te houden aan het evangelie. Paulus zegt, het lijden wat je overkomt, dat moet je net als Christus dragen. Strijden voor het evangelie wil zeggen dat je de gezindheid van Jezus, dat je die eigen maakt. En in dat laatste vers, voor het gedeelte wat we zo met elkaar gaan lezen, dan geeft Paulus zichzelf als voorbeeld. Zijn eigen leven gebruikt hij als voorbeeld. Hij zegt in vers 30 van hoofdstuk 1, omdat u dezelfde strijd hebt als die u bij mij gezien hebt en nu van mij hoort. Paulus zegt, je hebt bij mij die strijd gezien, dat lijden om Christus wil. En nu hoor je het ook van mij, dat ik nog steeds lijd om Christus wil. Nou, die huidige situatie waar Paulus in zit, dat is een gevangenschap. Als Paulus deze brief schrijft, die hele vrolijke en blije brief, dan zit hij in de gevangenis. Dus ondanks wat Paulus overkwam, hij werd niet chagrijnig. Als ik daar mijn eigen houding een beetje aan spiegel, waar je me zeggen van, nou, het mag nou wel eens over zijn hoor, met corona. Ik weet niet hoe u daarover denkt, maar dat heb ik wel eens. Dat ik je zeg van, nou moet het eens afgelopen zijn. Maar je zal toch maar om je geloof in de gevangenis zitten. Nou moet het maar eens uit zijn hoor. Nee, Paulus die draagt dat lijden. Blijmoedig. En hij verwijst ook naar de situatie uit het verleden. Hij zegt, die strijd die u bij mij gezien hebt, wanneer zou dat zijn? Toen Paulus de eerste keer in Filippi kwam, had hij ook te maken met lijden. Weet u dat? Die gemeente van Filippi die is gesticht, daar kunnen we over lezen, door Paulus in Handelingen 16. Lydia, de purperverkoopster, was daarbij betrokken, weet u wel? En toen die eerste keer, toen Paulus in Filippi was, toen kwam hij in de gevangenis terecht. Hij kreeg stokslagen. Hij werd in de gevangenis gegooid en samen met Silas zongen ze lofliederen. In de gevangenis. Adonai. Net zo vrolijk als je stond te zingen, Alice. Zo vrolijk zongen ze, denk ik ook, met hun hart in die gevangenis. En dan later lees je in Handelingen 16 dat Paulus, als ze dan uit die gevangenis moeten komen, dan zegt hij, ja, wel prima, maar dan moeten de regenten van de stad moeten me er wel zelf uitkomen halen, want ik ben Romein staatsburger. Aha. Paulus was Romein, hij had niet geslagen mogen worden, hij had niet in de gevangenis gegooid mogen worden zonder vorm van proces. Maar hij heeft niks gezegd. Paulus was niet op zijn strepen gaan staan. Hij had zich niet beroepen op zijn rechten. Hij had het laten gebeuren daar in Filippi. Dat is het voorbeeld wat Paulus geeft. Niet op je strepen staan, maar de gezindheid van Christus tonen. Ik denk dat dit de les is, voor mij persoonlijk en voor veel christenen. Ik denk dat dit minimaal één belangrijke les is die wij als christenheid mee moeten nemen uit de afgelopen 2 jaar corona. Dat we moeten groeien moeten, dat we een verlangen mogen ontwikkelen om te groeien in de gezindheid van Christus. Niet strijden voor onze waarheid, maar de houding van Jezus al meer en meer eigen gaan maken. Nou, daar roept Paulus toe op in Filippenzen 2 en dan geeft hij uiteindelijk het meest ultieme voorbeeld. Nog veel mooier dan dat van zijn eigen leven. We lezen erover in Filippenzen 2, de eerste 11 versen. Ik ga dat met u lezen. Ik lees uit de Herziene Statenvertaling, Filippenzen 2. Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de geest, als er enige innige gevoelens en ontferming zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen. Doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en hem een naam geschonken boven alle naam. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is, tot heerlijkheid van God de Vader. Tot zover Gods woord. Een van de mooiste gedeeltes vind ik persoonlijk van de hele Bijbel. Die lofzang op Christus. Paulus begint in die eerste vier versen dus om op te roepen om oog te hebben voor de belangen van de ander. Niet alleen voor die van jezelf. Dat vraagt Paulus van de hele gemeente. Iedereen moet oog hebben voor de belangen van een ander. Als ik het zou vertalen naar onze tijd, specifiek naar deze coronaperiode, dan zou je zeggen bijvoorbeeld dat mensen die gevaccineerd zijn rekening moeten houden met de belangen van hen die niet gevaccineerd zijn. En andersom, zij die niet gevaccineerd zijn, om welke reden dan ook, dat ze rekening houden met de belangen van de gevaccineerden. Dat de ouderen in de gemeente rekening houden met de belangen van de jongeren in de gemeente. Maar ook andersom, dat de jonge mensen leren om rekening te houden met de belangen van de ouderen. Iedereen kijkt naar wat voor een ander nuttig en van belang is. Dat vraagt luisteren. Echt luisteren naar de ander. Niet harder praten om jouw mening er maar door te krijgen, maar luisteren. Een maand of twee geleden waren wij als kerkraad bij elkaar om te bepalen hoe we zouden omgaan met de lockdown die toen in december weer begon. Strengere maatregelen, hoe zouden we dat vertalen naar de gemeente? Het gemeenteleven. En ik weet niet of je er al eens over nagedacht hebt, maar als kerkraad ben je eigenlijk een beetje OMT en regering in één, hè? Dus dat zijn lastige keuzes waarvoor je staat. En we zijn met 8 broeders, mij erbij. En we kwamen op een gegeven moment tot een soort padstelling. En waren er 4. En die vonden dat we wel mee moesten met nieuwe maatregelen. En 4 anderen zeiden van nee, we gaan gewoon door op de oude voet. Het is wel goed. Ik ben er een beetje klaar mee. Nou, ik laat maar in het midden bij welke partij ik hoorde. Maar in ieder geval, 4 om 4. We stonden tegenover elkaar. En op een gegeven moment sprak ik in die week, waar was ik samen met een andere oudste, was ik nog op pad. En na afloop spraken we elkaar nog buiten op straat. En hij vertelde over zijn zorg. Hij had een dochter, die werkte in de zorg, in het ziekenhuis. En die maakte mee wat er allemaal gebeurde. En hij uitte zijn zorg aan mij. En ik hoorde hem wel, maar ik luisterde niet. Ik dacht, bij alles wat hij wat hij zei, dacht ik, dit zijn allemaal argumenten waardoor mijn mening straks ondersneeuwt. Ik hoorde het wel, maar ik wilde ten diepste er niet aan. En wat ik zeker niet hoorde was de bezorgdheid, de oprechte zorg die er in zijn hart leefde. En de volgende dag waren we met elkaar als kerkenraad aan het appen om nog wat dingen te regelen. Nou, u voelt hem al aan, een appgroep. Er kan ook wel eens wat misgaan. Ik weet niet hoe dat hier in de gemeente gaat. En op een gegeven moment dreigde het helemaal te ontsporen. En toen zei de voorzitter, we gaan maandagavond bij elkaar komen om dingen uit te praten. Want zo komen we er niet uit. En toen op die maandagavond zijn we bij elkaar geweest. En hebben we echt weer eens naar elkaar geluisterd. De een naar de ander. En toen kwam ik erachter dat ik niet geluisterd had. Ik kon nog wel 10 keer gelijk hebben. En natuurlijk denk ik nog steeds dat ik dat heb. Maar ik had niet geluisterd. En het gaat dan om de gezindheid van Jezus. En op die avond hebben we elkaar onze zonden beleden. Hebben we vergeving gevraagd. En zijn we met elkaar als broeders op de knieën gegaan. Wat heerlijk. Ik dacht, als corona ons daar kan brengen. Dat we met elkaar op de knieën komen. Samen buigen voor Jezus. En dat we die gezindheid van Jezus gaan uitleven. En dan gaat het er niet om of je als gemeente dus links afgaat of rechtsaf. Of je nou streng bent met regels of juist soepel. Ten diepste is dat onbelangrijk. Dat is ondergeschikt aan het groeien in het gaan lijken op hoe Jezus zou leven. Jaren geleden had je die uitspraak, what would Jesus do? Wat zou Jezus gedaan hebben? Vaak denken we dat Jezus met de vuist op tafel geslagen zou hebben. We gaan dit doen. Helemaal niet. Helemaal niet. Jezus had een totaal andere houding. En dat, die houding, daar gaat dat loflied over. Vanaf vers 6. In vers 5 zegt apostel Paulus, en dan gaat hij dus het voorbeeld van Jezus geven. Hij zegt, laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. En dan volgt vanaf vers 6 tot en met 11, volgt de lofzang op Christus. Qua inhoud is dat een beetje vergelijkbaar met Opwekking 430. Heel mijn hart wil ik u geven, want u bent de weg gegaan die mij redding bracht en leven. U daalde neer van uw troon om mens te zijn. Dat lees je ook terug in die lofzang. Dat Jezus vanuit de gestalte van God, de gestalte van een mens aannam, uiteindelijk gehoorzaam werd tot in de kruisdood. En na die weg naar beneden volgde de weg omhoog. Zoals dat lied ook zegt. U daalde neer van uw troon om mens te zijn. Van de stal naar het kruis droeg u mijn pijn. Van het kruis naar het graf. Maar uit het graf weer opgestaan. Heer, ik prijs uw grote naam. En daar eindigt deze lofzang op Christus ook mee. Dat elke knie voor Jezus gebogen zal worden. We hebben het gezongen. En dat iedereen zal belijden dat hij Adonai, dat hij Heer is. Of in het Grieks Kyrios, dat hij de Heer is van ons leven. Nou, ik noem dit nu al een paar keer een lofzang. En hoe weten we nu dat het inderdaad een lofzang is? Is dat zomaar een titel die wij bedacht hebben? Nee, er zijn een aantal aanwijzingen waardoor we de meeste uitleggers, zeker vandaag de dag, ervan uitgaan dat dit al een bestaande hymne, een bestaand lied was, wat in de vroeg-christelijke kerk werd gezongen. Dus dan zou het nog niet eens zozeer door Paulus zijn geschreven. Ja, wel opgeschreven hier in Filippenzen 2. Maar dan zou hij dus het geciteerd hebben. Nou, dat weten we niet helemaal zeker, maar er zijn wel redenen voor. Ik zal ze zo noemen. Maar u kunt het zich voorstellen, hè, dat Paulus had zitten schrijven en dat dan in één keer een lied in je opkomt. Dat je zegt, hé, dat past. En dan schrijft Paulus dat lied zo op. Misschien heb jij dat ook wel eens. Dat je overdag aan het werk bent of, nou ja, of dat je in contact bent met anderen en dat er in één keer een lied in je opkomt. Als je liederen kent, welke bundel, dat maakt me niet uit, maar als je liederen kent uit de rijke christelijke traditie van liederen, dan kan en wil God die liederen ook gebruiken om je in te geven, om je, ja, als het ware, de goede kant op te duwen. Om je te laten zien van, dit is wat God nu van je vraagt in deze situatie. Het kan je bemoedigen, zo'n lied. Nou, Paulus gebruikt in deze versen, 6 tot 11, gebruikt hij een aantal woorden, in het Grieks natuurlijk, die nergens anders in de brieven van Paulus voorkomen. Dat is een van de redenen waarom dat mensen denken dat het een bestaand lied is, wat toen al gezongen werd, wat Paulus hier citeert. Er zitten woorden en ideeën in die uniek zijn voor Paulus. Ook de structuur, je kan het zo in deze vertaling niet zo goed zien, maar je kan er eigenlijk twee coupletten van maken. Het voert te ver om dat nu allemaal uit de doeken te doen. Dat zou een hele aparte bijbelstudie vragen. Maar twee coupletten kunt u wel een klein beetje zien, want vers 6 tot 8, dat gaan over Jezus' weg naar beneden, vanuit de hemel naar de aarde tot in de dood. En dan vers 9 tot en met 11, dat gaat over zijn verhoging, over zijn verheerlijking. Dus je hebt eigenlijk twee coupletten in dat lied. Eén weg naar beneden en een weg naar boven. Heel eenvoudig. En dat Paulus een bestaand lied citeert, dat wordt ook hiermee bewezen, dat dat tweede couplet eigenlijk niet zo past bij Paulus' argument. Het tweede couplet gaat over de verhoging van Jezus, over zijn verheerlijking, dat hij geëerd wordt. Maar het punt wat hij wil maken is juist wat in het eerste couplet omschreven staat. Namelijk dat Jezus nederig is geworden, tot in de dood. Dat is het punt van de gelijkenis, de link die Paulus maakt. Wees nederig. Laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Dus dat tweede couplet past daar wat minder bij. Maar je kunt je voorstellen, als Paulus dat lied aan het opschrijven is, dat hij dan dat hele lied citeert. Nou, ik ga over die twee coupletten nog iets met u delen. Ik kan er natuurlijk lang niet alles over zeggen, want dat zou veel te veel worden. Ik heb voor de gemeente in Hilversum een bijbelstudiefilmpje gemaakt, dus ook hierover. Maar zelfs daarin moet ik me nog enorm beperken. Maar als u dat googelt op YouTube, dan vindt u dat vast wel. De lofzang op Christus en dan mijn naam, dan kan ik iets meer uit de doeken doen, zeg maar, dan wat ik deze morgen kan. Maar ik zal over beide coupletten in ieder geval iets zeggen. Het eerste is dit. De oproep tot nederigheid, die wordt natuurlijk ultiem geïllustreerd door het voorbeeld van Jezus. Hij die in de gestalte van God was, heeft het niet als roof beschouwd om aan God gelijk te zijn. In een andere vertaling staat er, hij deed er geen aanspraak op. Hij klampte zich er niet aan vast. Je moet het je zo voorstellen, Jezus die was gelijk aan God. Maar hij liet dat los, hij hield zich daar niet krampachtig aan vast, maar hij liet het los en hij werd mens. Hij nam de gestalte aan van een slaaf, staat er zelfs. Slaaf, in het Griekse doulos, dat was in de Romeinse maatschappij van die tijd was iemand die geen enkel recht meer had. Jezus had alle rechten. Hij was gelijk aan God. En hij liet al die rechten liet hij los. Dat is onvoorstelbaar. Ik zei net, Paulus die beriep zich niet op zijn Romeinse staatsburgerschap. Maar dat is nog niks vergeleken bij de hoge positie die Jezus had. En dat hij dat compleet losliet en een slaaf werd. Doulos. De enige andere keer dat Paulus het woordje slaaf in deze brief aan de Filippenzen gebruikt, is in het eerste vers. Filippenzen 1 vers 1. Daar zegt hij, Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus. Slaven, staat er letterlijk, slaven van Jezus. Ben jij een slaaf van Jezus? Misschien vind je dat wel heel negatief klinken. Maar betekent dat je hem volledig wil gehoorzamen. Dat je helemaal daarop gericht bent, op hem. En het voorbeeld wat hij geeft. Jezus was volledig slaaf, hij was gehoorzaam aan God de Vader. Voor 100%. Paulus zegt het ook, hij noemt het woordje gehoorzaam in vers 9, of in vers 8. Hij zegt, hij heeft zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de kruisdood. Dat woordje gehoorzaam, dat gebruikt Paulus in het Grieks nog maar op één andere plaats in een van zijn brieven, in relatie tot Jezus. En dat is in Romeinen 5 vers 19. En ik lees dat voor, daar staat dit. Want zoals door de ongehoorzaamheid van die ene mens, Adam, velen als zondaars aangemerkt worden, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene, van Jezus, velen als rechtvaardigen aangemerkt worden. Dus de mens was ongehoorzaam. De mens wilde in het paradijs, als God zijn. Dat was precies wat de duivel Adam en Eva voorspiegelde. Als je daarvan eet van die boom, dan zul je als God zijn. En de mensen die greep als het ware omhoog. Die wilden die vrucht, die wilden die gelijkheid aan God hebben. Maar waar de mens boven zijn macht greep, daar liet Jezus juist die macht los. Hij was gelijk aan God. Maar hij liet het los. Hij klampte zich daar niet aan vast. Maar hij werd gehoorzaam. En hij ging die lijdensweg. Hij was gehoorzaam tot in de kruisdood. Hij deed dat in gehoorzaamheid aan God de Vader. Hij deed dat om God te behagen. Maar hij deed het ook voor jou. Hij deed het ook voor u en voor mij. Dit was de manier. Die volledige gehoorzaamheid, dat niet op je eigen rechten staan. Dat volledig gericht zijn op de belangen van de ander. Dat deed Jezus om u en mij, om jou te redden. Misschien zeg je, ja, dat weet ik al lang. Dat is bekend, dat is de evangelie. Ja, maar het is goed om je dat weer opnieuw in te prenten. Ik heb dat nodig. Dat er momenten zijn dat je weer opnieuw denkt van ja, dit is echt waar. Er is in de eeuwigheid, er is een moment geweest dat Jezus zei, zend mij. Zie, hier ben ik om uw wil te doen. En Jezus is die onderste weg gegaan. Toen hij in de hof van Gethsemane was, toen wilden ze Jezus gevangen nemen en de discipelen die kwamen in verzet. Ik kan me zo voorstellen, zeker na de afgelopen 2 jaar, die geest van verzet. Je ziet Petrus al voor je met de hand aan het zwaard. Wacht eventjes. Dat laten we niet gebeuren. Dit laten we niet over onze kant gaan. En wat zegt dan Jezus? Laat je zwaard rusten. Als ik zou willen, zou ik de Vader kunnen bidden om 12 legioenen engelen. Die macht had Jezus. 1 vingerknip. 12 legioenen engelen. Ik weet niet hoeveel dat er zijn. Maar daar gaan die Romeinse soldaten niet tegenop kunnen. Maar Jezus deed het niet. Hij deed het niet. Hij gaf die macht, gaf die op en hij zei, hier ben ik. En hij liet zich gevangen nemen en hij werd gehoorzaam tot in de dood. Dat is het eerste couplet. Een toepassing naar aanleiding van dit eerste couplet. Moet ik de toepassing nog maken? Is dit jouw gezindheid? Ik merk dat ik daar nog steeds in moet leren. Om niet op mijn rechten te gaan staan. Om echt oog te hebben voor het belang van de ander. Steeds weer opnieuw. Ik wil niet zeggen dat jouw stem niet gehoord mag worden, natuurlijk. Maar wel in die geest van Christus. De gezindheid van Jezus. Als je nu merkt dat je daarin tekort bent geschoten. Doe er dan iets mee. Vraag vergeving, misschien aan mensen, sowieso aan God. En laat het vooral een gebed zijn, Heer, hier wil ik in groeien. Ik wil meer en meer gaan lijken op Hem. Laat dat een gebed zijn waarmee je vanmiddag of vandaag naar God gaat. En dan nog iets over dat tweede couplet. Je merkt de ommekeer vanaf vers 9. We zitten op het diepste punt aan het eind van vers 8, de kruisdood. En dan staat er in vers 9, daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd, omdat Jezus zo gehoorzaam was. Er was niets op aan te merken, omdat Jezus zo die weg van God gegaan is, daarom heeft God hem verhoogd. God heeft Jezus opgewekt uit de dood. Hij heeft hem naar de hemel laten varen. Hij heeft hem een plaats gegeven aan zijn rechterhand. En hij heeft hem een naam gegeven die boven alle naam is. En wat is die naam? Heer. Heer Jezus Christus. Heer in het Grieks, ik zei het al, is Kyrios. Dat is degene die het voor het zeggen heeft. De Romeinse keizer werd ook Kyrios genoemd. Caesar was Kyrios. Als christen beleid je dat Jezus jouw Heer is. Niet de Caesar. Nee, inderdaad ook niet onze overheid of wie dan ook. Nee, Jezus is onze Heer. Ik wil niet zeggen dat dat altijd met elkaar in spanning staat. Maar Jezus is onze Heer die wij dienen, die wij gehoorzamen, wiens voorbeeld wij volgen. Er staan in dit tweede couplet twee citaten uit het Oude Testament en die zijn te mooi om deze morgen niet nog even te noemen. Het is zo'n rijk gedeelte dit. Paulus haalt in vers 10 een tekst aan uit het Oude Testament en in vers 11 ook. Ik ga die versen lezen uit Jesaja 45 en Jesaja 42. In Jesaja 45 vers 23 staat dit. En let op, daar is God aan het woord. De God van Israël. Yahweh. Met hoofdletters, weet u wel? Heren met hoofdletters. Daar zegt God in Jesaja 45 vers 23. Ik heb gezworen bij mijzelf. Er is niemand die hoger is dan God. Dus God zweert bij zichzelf. Uit mijn mond is in gerechtigheid een woord uitgegaan. En het zal niet terugkeren. Dat voor mij elke knie zich zal buigen. Elke tong zal bij mij zweren. Dat zegt Yahweh, dat zegt Jehovah. In vers 42, vers 8 staat. Ik ben de Heere. Weer diezelfde naam met hoofdletters. Ik ben Yahweh. Ik ben die ik ben. We gaan het straks zingen uit opwekking 770. Ik ben die ik ben. Ik ben de Heere. Dat is mijn naam. Mijn eer zal ik aan geen ander geven. Twee teksten uit het boek Jesaja. En nu gaat het u duizelen. Want wat zegt Paulus hier in Filippenzen 2, dat tweede couplet, vers 10, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie. In het Oude Testament zegt God, iedereen gaat voor mij buigen, zegt God. Hier zegt het Nieuwe Testament, iedereen gaat buigen voor Jezus. Wat zegt dat over Jezus? Dat hij goddelijk is, dat hij de Zoon van God is. God die zijn eer niet deelt met welk mens dan ook, deelt die eer wel met Jezus. Omdat Jezus de Zoon van God is. En omdat hij gehoorzaam geweest is tot in de dood. En dan het tweede stukje. Ik ben de Heere, dat is mijn naam. Mijn eer zal ik aan geen ander geven. Aan wie geeft God die eer wel? Aan Jezus. Want Paulus zegt in vers 11, Filippenzen 2 vers 11, en elke tong zal belijden dat Jezus Christus de Heer is. Zie je? Wat in het Oude Testament alleen over God gezegd wordt, over Yahweh, dat past Paulus hier zomaar, de samenhalingstekens, dat past hij zomaar toe op Jezus. Ziet u wat een rijk getuigenis dit is over de persoon en het werk van Jezus Christus? Deze lofzang is een van de bouwstenen geworden voor wat we later als christenen zijn gaan noemen de drie-eenheid. Vader, Zoon en Heilige Geest. Nergens kom je het woord drie-eenheid in de Bijbel tegen, maar de gedachte dat Jezus samen met de Heilige Geest één zijn met God, goddelijk en ook delend in elkaars wezen, die zit in de schrift. Onder andere in teksten als deze. Een prachtig, heerlijk loflied op Jezus Christus. Ik zei dat dit tweede couplet over die verhoging van Jezus, dat dat minder past bij Paulus oproep tot nederigheid. Want ja, als je dingen doet om daardoor verhoogd te worden, dan voelt dat een beetje als, nou ja, dat wringt. Die verhoging die geldt voor Jezus, die geldt niet voor ons zoals gelovigen. Of toch wel. Verderop in de brief komen we nog een tekst tegen die wel in lijn is met dit tweede couplet, ook voor ons als gelovigen. Filippenzen 3 vers 20 en 21. In Filippenzen 3 vers 20 staat, ons burgerschap is echter in de hemel, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. Die, en dan komt het, vers 21, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam, overeenkomstig de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Ja, wij worden wel gelijk aan Jezus, als Jezus terugkomt. Als ons aardse leven erop zit, dan worden wij gelijkvormig gemaakt aan hem. Nu hier op aarde vraagt Jezus van u om diezelfde gezindheid van hem te tonen. Maar eenmaal gaat hij ons lichaam gaat hij veranderen en zullen we gelijk zijn aan hem met een verheerlijk lichaam. In zekere zin worden we als gelovigen wel verhoogd als Jezus terugkomt. Dat is geen verdienste van ons, dat is doordat Jezus gehoorzaam is geworden tot in de dood voor u en mij. Afgelopen week heb ik een oude broeder begraven uit de gemeente. Komende week hoop ik een andere oude broeder uit een andere gemeente te begraven. Wat een heerlijke troost is dan om te weten dat dit waar is. Dat is zo fantastisch dat je dat mag weten. Dat je vernederde lichaam veranderd zal worden en hem gelijk zal worden op het moment dat Jezus terugkomt. Ja, we zullen verhoogd worden, maar natuurlijk anders, anders dan Jezus. Maar wel delend in zijn heerlijkheid. Tot slot, een toepassing naar aanleiding van dit tweede gedeelte. Elke knie zal buigen voor Jezus. Iedereen zal zijn naam belijden. Heb jij de naam van Jezus nu al beleden? Heb je hem al beleden als de Heer van je leven? Ik ken u niet allemaal, of beter gezegd, ik ken de meesten van u niet. En zeker niet ook van degenen die meekijken thuis. Maar heb jij de naam van Jezus al beleden? Heb je gezien wie hij is? Wat hij gedaan heeft? Wat hij nog zal doen? En dat hij dat allemaal gedaan heeft, ook voor jou. Beleid je hem als Heer? Dat mag. Dat wil hij graag. Dat wil Jezus graag, dat je hem beleidt. En God de Vader wil het ook. Want, zegt Paulus, als je Jezus beleidt als Heer, dan is dat tot eer en heerlijkheid van God de Vader. Dus als jij zegt, ik heb Jezus nodig, ik wil dat hij mijn Heer is, dan eer je daarmee God de Vader. Je kan God niet blijer maken. Klinkt raar, hè? Maar toch is het zo. Je kan God niet blijer maken door te zeggen, ik heb Jezus nodig. En ik beleid hem als de Heer van mijn leven. Heer, komt u. Komt u in mijn leven. Opnieuw, vul mijn hart. En laat mij de gezindheid van u gaan uitleven. Elke dag opnieuw. Broeders en zusters, wat zijn we rijk met deze Heer. De Heer zij geprezen om wie hij is. Amen. We gaan een lied zingen, opwekking 770, wat hier naadloos op aansluit. Dat eindigt met, o naam aller namen, aan u alle eer. Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer. Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. Ik zal eeuwig zingen, dicht bij u zijn. We gaan dat zingen, opwekking 770. Ik weet niet of het de gewoonte is, maar ik zou u willen vragen om te gaan staan. Ik denk dat dat een passend getuigenis is. Het gaat natuurlijk om uw hart. Maar laten we 770 zingen voor onze Heer.